Welkom bij Kunst is Lang, een podcast van kunstmagazine Mr. Motley en mijzelf, Luc Hezen.
Dag, leuk dat je luistert. Mijn gasten van vandaag zijn het duo Sander Breuren en Witte van Hulzen. Ze zijn als duo ooit begonnen met het maken van dansinstallaties. En hoewel hun werk nu onder meer bestaat uit objecten, video's en beeldende installaties, is het element van performance vaak sterk aanwezig. Het draait in hun werk vaak om het tonen van het gedrag van de mens. Welke sociale regels bestaan er? Hoe verschillen die per situatie en ruimte waarin je je bevindt? En als je verder uitzoomt, welke grotere maatschappelijke factoren sturen dat gedrag? In de installatie Waiting Room, die ze tijdens de open dagen van de Rijksacademie in 2017 lieten zien, stonden rijtjes ziekenhuisstoelen met daarop mensfiguren in verschillende archetypische poses. Op ware grootte uitgevoerd met schematische lichamen van bijvoorbeeld draadstaal of hout en met kleren eroverheen. De hoofden waren grof geboetseerd en zijn verwisselbaar per figuur. Het opende de deur naar meer werken waarin menselijk gedrag in een bepaalde omgeving centraal staat. Bijvoorbeeld de performance die een half jaar lang dagelijks in de grote stationshal van Utrecht Centraal werd opgevoerd. 4 acteurs die precies synchroon een slokje van hun koffie namen of op hun telefoon keken. Precies zoals alle andere reizigers zouden doen, maar toch losgezongen van de gebruikte context. En dan zijn er nog de installaties en performances Een woonkamer en een familieportret uit 2014. Sander en Witte hebben 24 uur lang het volgens het CBS meest gemiddelde gezin van Nederland afgeluisterd. Hun teksten werden in een installatie door acteurs opnieuw uitgesproken, als een plak die uit de werkelijkheid is gesneden en van alle kanten kan worden bestudeerd. Wel onderging de fysieke omgeving van het gezin een transformatie. Het duo woog alle objecten uit hun huis en vormde die om naar abstracte volumes van hetzelfde gewicht, zodat de gebruiksobjecten de logica waarvoor ze bedoeld waren kwijtraakten. En van een familieportret komt dit jaar een vervolg, 10 jaar later dus. Welkom, fijn dat jullie er zijn, Sander en Witte.
Ja, dank je.
Ja.
De Waiting Room, laten we daar beginnen. Wat jullie lieten zien tijdens de Rijksopen in 2017. Volgens mij een belangrijk werk dat een beetje de weg heeft geplaveid voor wat later kwam. Een wachtkamer, een ruimte die heel sterk gecodeerd is eigenlijk, met mensfiguren erin. Gelinkt natuurlijk aan ziektes, aan verveling, de verveling van het wachten. De vraag of je hardop praat, of je elkaar aankijkt. Al die sociale constructen die in één ruimte samenkomen.
Mm-hmm.
Waarom kwamen jullie op die ruimte uit inderdaad?
Ja, eigenlijk is het andersom. Eigenlijk was de performance op het Centraal Station in Utrecht daarvoor. En toen hadden wij dus een jaar lang gewerkt met een groep van 18 performers.
In welk jaar was dit?
2016 was
ja,
dat.
Ja, misschien een jaar eerder voor de administratie.
Ja, en het zijn allemaal memespelers en dansers. En we wilden hun er heel... laten versmelten met de mensenmassa op het station. En daarvoor hebben wij hun kleding gekozen. Een heel gemiddelde kleding voor hun in een kleedkamer neergezet. En dus na dat half jaar stond al die kleding bij ons in de studio. En zijn we daar sculpturen mee gaan maken. Zijn we daar zelf performance mee gaan maken. En daar is eigenlijk die wachtkamer uit voortgekomen.
Dus het zijn echt restanten eigenlijk van die performance inderdaad.
Ja.
En gemiddeld in Nederland, Utrecht... gemiddelde soort mens, precies midden in die hal. Dus het centrum van Nederland eigenlijk, waar die performance plaatsvond.
Ja. Ja, dat had ook wel mee te maken dat wij... niet zozeer dat wij een gemiddelde wilden tonen toen. Meer dat wij die performance onderdeel wilden laten zijn van de dagelijkse choreografie op dat station die er al was. Van mensen die van en naar hun werk gaan. En dat mensen die performance zelf ontdekken in die massa... En dat er niet een uitnodiging komt van om onze performance zien.
Ja, want dan verklap je het eigenlijk al, dan geef je het weg.
Ja, het is vaak sterker als in dit geval was het sterker als mensen die zelf konden ontdekken.
Wat krijg je dan voor reacties, bijvoorbeeld, Sander?
Ja, heel verschillend, hè. Dat is natuurlijk ook heel veel reacties die je niet krijgt, omdat mensen... Ja, wij zijn niet zelf een half jaar daar geweest, elke dag. Maar we hebben wel elke week, gingen we wel langs en we hebben ook interviews gedaan met het publiek en zo. En het is wel leuk, want voor heel veel mensen merk je inderdaad dat het zo onderdeel werd van hun dag of zo. Hè? Dat is eigenlijk net zoals dat je elke dag langs eenzelfde boom komt of zo. Of eenzelfde winkeltje waar je altijd even hallo zegt tegen de eigenaar. Dat het eigenlijk inderdaad ook echt... onderdeel wordt van de choreografie van het leven of zo.
Ja.
Van iemands leven.
Dat je even kijkt, wat doen ze nu op dit moment? Zijn ze koffie aan het drinken of scrollen ze? Of,
Ja, weet je, het heeft meer ook... die performance die is dan een half uur lang of zo. En daar zijn een aantal scènes in. Hè, inderdaad, van wat je zegt, van een slokje water drinken of even een beetje ronddraaien op je plek. Wat mensen doen als ze aan het wachten zijn eigenlijk. Maar tegelijkertijd verplaatst bij de kijker de blik ook naar de andere mensen juist of zo. Hè. Op een gegeven moment heb je door van, oh ja, dit is die performance. En die vier mensen die staan hier een, ja, een soort dans of een ding te doen. Maar doordat dat een beeld wordt, worden de mensen die er langs lopen en het niet zien ook een beeld of zo. Hè. Dus het is eigenlijk, roept het vooral een bepaald soort blik op. Eigenlijk dat je met een soort blik alsof dat stationsplein een soort theater wordt. En ja, iedereen die daar overheen loopt, loopt even kort over een podium heen. En ja, dat... dus dat het, in die zin is het beeld niet alleen maar het beeld, maar ook wordt het, activeert het ook die omgeving en zo.
Wanneer hadden jullie die werking door? Want dat element zit vervolgens in meerdere werken eigenlijk. Hè? Dus dat er ook een soort van podium ontstaat door jullie sculpturen.
Nee, dat was eigenlijk ook wel ons uitgangspunt hoor. Ja. Ja, we hebben ook een aantal ideeën gehad van tevoren. Maar op een gegeven moment van tevoren, toen we kregen die vraag zo van, maak een kunstwerk voor het station. En toen... En dat was eigenlijk heel open, ook qua medium. Of kon je een voorstel voor indienen, laat maar zeggen. En toen zaten wij een beetje te praten van, ja, station, oké. En toen dachten wij van, eigenlijk vinden wij zelf het leukste op een station altijd naar die mensen kijken die daar rondlopen. En toen dachten we van, moet je iets doen dat oproept of zo. Mm. Dus dat waren we wel naar op zoek, laat maar zeggen.
En dat wachten, dat biedt ook een mogelijkheid om die blik te activeren. Maar we wilden eigenlijk ook mensen die heel gestrest zijn en er doorheen lopen, dat niet lastig vallen, zeg maar. Dat zou ook gewoon er doorheen kunnen lopen en het 3 maanden later misschien pas kunnen ontdekken als die stress wat minder is, bijvoorbeeld.
Ja, of helemaal nooit.
Ja, of helemaal nooit. Ja,
als je gewoon wap naar je werk loopt. Ja. Als een gek. Als een kip zonder kop. Daar zit ook een magie in. Als het je wel opvalt, dat je ineens denkt, wacht even, ik zie een patroon wat niet iedereen ziet.
Ja, en wat ik ook merkte is dat mensen het dan heel erg eigen maken heel snel. Ik merk aan het publiek van het gevoel dat het hun ontdekking is.
Ja.
Hebben ook geen instituut omheen of zelfs geen kunstenaar. Die lopen gewoon door een stationshal en op een gegeven moment staan ze een kwartier lang naar een minimalistische choreografie te kijken. En zonder dat daar een soort construct omheen zit, snap je?
Hoe eindigt het, nu je dit zo zegt? Want ik heb er wel delen van gezien, persoonlijk. Maar zat er een finale aan?
Nee, dat was op een gegeven moment gewoon de laatste dag. Ja, toen waren we allerlei mensen komen kijken.
Nee, ik bedoel ook na het half uur, zeg maar.
Nee, dat dan herhaalt het zich, hè?
Ja, en op een gegeven moment zijn ze klaar natuurlijk.
Nou, je hebt zeg maar, het is van elke werkdag van 7 tot... Nee, sorry, van 1 tot 7. Elke werkdag van 1 tot 7 is het.
Ongelooflijk.
En dan werken er dus 2 shifts van 4 acteurs. Dus als performer of als acteur heb je een shift van 3 uur per dag. Dus eigenlijk doe je een performance van 3 uur. En dan was er een kleedkamer verderop waar die kostuums dus waren. En wij kwamen dan een paar keer per week langs. En dan gingen wij met hun over die choreografie hebben. Wat er goed ging, wat er niet goed ging. Want ja, die choreografie moest wel onderhouden worden, zeg maar. Want het is best wel zwaar voor die performers. Die zijn constant aan het tellen.
Mm.
Want het zijn allemaal van die hele kleine bewegingen die ze elkaar opvolgen. Een hand aan een lip of een hand in je zak of... Het gewicht op je linkerbeen, op je rechterbeen, voet iets naar voren. Nou, zo gaat dat de hele tijd. En dan zit je de acteur te tellen in hun hoofd van 1, 2, 3, hand in je zak, 4, 5, hand weer eruit. En dan, ja.
Alles waar je niet over nadenkt in het dagelijks leven, moesten zij op de tel nauwkeurig.
Ja, het was super uitdagend voor hun. Ja. Het waren ook performers die daar een bepaalde interesse in hebben. En op een gegeven moment was er iemand die in Albert Heijn tegenover werkte, iemand die daar de bevoorrading deed, die was een beetje boos geworden op ons. Van ja, ik zie jullie de hele dag daar niks aan doen, terwijl ik hier sta te werken. Ik word er helemaal gek van. Ga wat doen.
Wat fascinerend. En wat is dan je antwoord?
Nou ja, dan probeer ik dus uit te leggen wat ik net uitlegde, dat het hartstikke hard werken is.
Maar, ja. Daar zie je ook aan dat er verschillende contexten bij elkaar komen. Dus in kunstcontext, denk ik, als je naar een museum gaat, dan snap je dat hard werk is. Er is een bepaald kunstpubliek die snapt, oké, hier is over nagedacht en elke beweging is geanceneerd. Er zijn mensen die het niet zien. Er zijn inderdaad vakkenvullers die denken, wat voeren die lui in godsnaam uit?
Nou, het is ook nog eens zo, van mij hoeft kunst ook helemaal niet hard werken te zijn. Hoor. Mm-hmm. We hadden vroeger een advisor op de Rijks, Ziggy Goodmanson, die IJslandse kunstenaar. En die zei altijd, voor mij is kunst 99% intuïtie en 1% werk. Of zoiets zei hij toch?
Ja, ik probeerde 100%.
En ik probeerde, mijn streven is om er 100% van te maken.
En dat is ook prima.
Ja, ik vond het zo on-Nederlands ook.
Yeah.
In Nederland zo van, ja, als je hard werkt, dan is het echt wel goed wat je doet.
Yeah.
Maar dat vindt hij dan ook leuk om zich daar tegen af te zetten.
Tuurlijk, ja,
natuurlijk. Ik vond wat jij zei ook eigenlijk wel interessant, dat het zo een choreografie is van dingen waar je normaal gesproken niet bewust van bent.
Mm-hmm.
Ja.
Dat lijkt ik in meer van jullie werken te zien. Dat er een soort, laten we zeggen, een archief van bewegingen is. Of een archief van gelaatsuitdrukkingen. Daar gaan we het zo nog verder over hebben. Maar een soort toolbox van wat je als mens kunt gebruiken om dit leven door te komen, als het ware. En daar zitten die dagelijkse handelingen bij. Dus een slokje koffie, scrollen, binnen de context van het station of onderweg zijn dat de normale gedragingen. Is dat hoe jullie naar het leven en de mens kijken? Er is een arsenaal, een alfabet aan bewegingen en gedragingen.
Nou ja, dat is er, denk ik.
Ja.
Ja, maar ik weet niet of dat een soort alomvattende levensopvatting is. Maar, maar dat is er wel natuurlijk, ja.
Voor ons als kunstenaars is het wel goed om daarop te letten in ieder geval.
Ja.
Want het ook een soort materiaal is natuurlijk. Maar het heeft er ook wel mee te maken dat, ja, dat is ook waar het leven voor het grootste deel uit bestaat. Niet uit spectaculaire achtervolgingen, maar uit dat soort momenten. En dus als je daar betekenis uit kunt halen voor jezelf, dan...
Dan heb je veel.
Ja.
Nou, en ik vind het ook altijd wel interessant. Want voor mij is het toch ook van, als je een bepaalde weerstand voelt of zo, dan weet je ook dat er iets te halen is of zo. Ja, dus het observeren en inderdaad vastleggen en vervolgens reconstrueren van zulke soort onderbewuste bewegingen of versprekingen. Dat is... Ja, het is niet per se heel makkelijk of zo. En niet dat het dan de bedoeling is om hard te werken.
Zoals we net hoorden, ja.
Ik merk wel van als je daar dan ingaat, dan ontdek je ook een bepaalde rijkdom en diepte erin. En dat, ja, dat weet wel voor mezelf van, oh ja, als je die weerstand voelt, dat het wat moeite kost of zo, dan is het waarschijnlijk ook wel iets onbekends of iets interessants of iets...
En in het geval van de performance in Utrecht, wat haalde je daaruit? Wat voor diepte vond je daar?
Nou, ik denk dat je daarmee dus in dat geval bijvoorbeeld ook een bepaalde... Die blik van dat theater waar ik net over had, gaat misschien ook over een bepaalde verwondering of een bepaalde bewustzijn dat je creëert over de rijkdom van bewegingen en manieren van lopen en van staan en van kijken en van doen. Van hoe al die mensen zo eigenlijk totaal verschillend zijn, terwijl het lijkt alsof ze precies hetzelfde aan het doen zijn. En ja, dat is dan die blik van een bepaalde mate van verwondering of van...
Ja.
Die je dan...
Voor mij gaat het er ook over al die bewegingen en zo, dat is prima, maar dat gaat uiteindelijk echt om die mensen te zien. Ook ja, voor wie ze zijn en dat je ze met een andere aandacht kan bekijken dan iemand die vervelend in de weg loopt. Want dat is wel ook, ja, dat ervaarde ik zo, want als ik die performance telkens bekeek, dat je ja, met die blik ook best kwetsbaar is. En ook grappig is soms, en daar kan ook trouwens wel irritatie in zitten, maar dat je in ieder geval stilstaat en dat dagelijks leven waar je zelf ook constant in begint, in begeeft, iets heel anders kan worden en theatraal wordt of grappig wordt of verdrietig wordt of dat je ontroerd raakt of nou ja. En ja, als ik nu door Utrecht loop, dan ben ik die blik ook kwijt meestal.
Ja.
Dus het is ook iets wat ja, best wel veel moeite kost om die blik echt te activeren, zeg maar.
Ja, precies. Want we zijn natuurlijk gewend om ons gewone leven af te draaien, als het ware. Om gewoon op weg te gaan naar waar je naartoe bent. En in het theater ga je zitten en word je geleerd door de conventies. We moeten nu gaan opletten wat voor personages dit zijn, wat hun beweegredenen zijn. We gaan ze bestuderen.
Ja, het is super dwingend, alles wat je moet doen om je hoofd een beetje boven water te houden, zo te zeggen.
Ja.
En ja, om daaraan te ontsnappen, dat is niet makkelijk.
Ja. En dat hebben jullie de mensen even gegeven daar een half jaar.
Daar proberen wij een beetje bij te helpen. Ja.
Dat is ook zo in het familieportret. In 2014 maakten jullie dat. Een gezin werd een dag lang opgenomen. Letterlijk het taalgebruik van een dag. Hè? Ja. Wat voor soort gezin was dat?
Het is van een week trouwens. Die een opnames. Week zelfs. Ja. En dat hebben wij teruggebracht tot het verloop van een dag.
Ah, kijk, daar zat de vergissing. Ja. Okay.
En dat verloop van die dag duurt in ons geval dan zo 70 minuten.
Ja.
De duur van de voorstelling.
En de teksten zijn letterlijk, hè? Dus de teksten zijn zoals ze zijn opgenomen.
Ja, maar geëdit door ons, hè?
Ja. Ja. En wat, als in gekozen, geselecteerd, maar niet op zinniveau of ook niet aangepast, ja?
Nee, het zijn grotere stukken die wel intact worden gehouden, maar... Ja. Het ene komt uit de ochtend van dinsdag, het andere komt uit de middag van donderdag. En,
Wat wilden jullie daarmee laten zien? Waar ging het jullie om?
Ja, dat is een goede vraag.
Ja, we begonnen denk ik ook wel met... eigenlijk dat je inderdaad aan het luisteren bent naar hoe iemand praat. En je dan voorstelt van, oh ja, als ik op deze manier praat op een podium, dan is dat eigenlijk heel vreemd. Nee, want meestal zijn professionele acteurs drukken zich meestal wat wel bespraakter uit dan de gemiddelde mens.
Altijd in volzinnen?
Ja, vaak. Of dan, ja. En dan zit er ook. Hè, dus dan, en vaak zit je dan ook met een bepaalde spanningsboog of een verhaal of een plot of iets waar je. Iets dat eigenlijk ook de waarneming van de taal zelf in de weg staat. Hè? Dus het eigenlijk. Was het begin van dat, ik denk het allereerste begin, laat maar zeggen, van dat, nou, dat is nu dus al meer dan 10 jaar geleden, maar was in eerste instantie dat idee van, oh wauw, die spreektaal, die is eigenlijk heel vreemd als je daarop gaat letten wat mensen allemaal zeggen. En er zit eigenlijk heel veel in, ook ja, deels is taal überhaupt al vreemd, van dat je de hele tijd die geluiden maakt en dat die geluiden vervolgens een betekenis hebben, ze eigenlijk al een, nou, dat is een vreemd. Concept als je daarover nadenkt.
Ja, zeker.
Wonderlijk dat dat de hele tijd nou, een soort van goed gaat. En ja, en er zitten ook allemaal dingen in natuurlijk over onze tijd en identiteit en Nederlands zijn. Of, maar ook bepaalde gewoontes die je hebt. Altijd bepaalde dingen op een bepaalde manier zeggen. Of dat is ook gelinkt aan En we hebben dus ook, nou op een gegeven moment kwam het idee van die familie daarbij. En daarmee is ook die taal in die familie een ding of zo. Hè? Want dat is ook iets natuurlijk waar je leert spreken. En waar je met elkaar een bepaalde manier ontwikkelt om met al die betekenissen en concepten om te gaan. En hoe je communiceert en zo. Dus dat is een beetje het uitgangspunt.
En dan hebben we ook weer die theatrale blik daarop.
Ja, dit is echt een theatervoorstelling in zekere zin.
Ja.
Ja.
En wat hebben jullie met het decor gedaan? Want dat vond ik een fascinerende ingreep.
Dat is weg.
Ja,
nu is het weg. Ja. In de heropvoering ja. Of het vervolg.
Ja. Toen de tijd hebben we inderdaad, we hebben ook al die alle objecten die zij hadden in hun huis, hebben we gefotografeerd en gewogen en beschreven. En daar kwam dan een lijst aan met bepaalde materialen en gewichten daaraan vastgekoppeld. En toen hebben we met diezelfde hoeveelheid materiaal een nieuwe vorm gemaakt eigenlijk. Ja.
Het is eigenlijk dezelfde woonkamer in een andere mogelijkheid.
Ja.
Alsof een heel verlicht persoon die woonkamer inloopt en in één blik alles op een andere manier ziet. Maar het is wel dezelfde hoeveelheid materiaal.
En wat had dat voor effect? Of wat vervreemdend natuurlijk sowieso?
Nou, mijn favoriete moment was toen de echte familie destijds in 2014. Die waren nog nooit in het stedelijk geweest. Dus die kwamen daar aan en die kregen een rondleiding van de curator. Eerst langs alle topwerken uit de collectie. En toen aan het einde van die rondleiding kwamen ze dan in onze ruimte, waar ze hun eigen woonkamer dus zagen in een andere hoedanigheid. En toen hebben we de voorstelling voor hun gedaan. En dat was voor mij. Dat vond ik het mooiste moment met die woonkamer.
Hoe reageerden zij daarop? Herkenden ze iets?
Nou, sommige dingen. Die kinderen waren toen nog klein. Die ontkenden ook bepaalde dingen. Nee, dat heb ik helemaal niet gezegd. Of, en die woonkamer, dat kan ik niet zo sterke reactie op herinneren. Maar ik vond meer gewoon het beeld van mijzelf. Van hun, die zeg maar net voor die Barnett Newman hebben gestaan. En dan nu naar hun eigen woonkamer kijken met misschien wel diezelfde soort blik. Of zo.
Hun eigen keukenblok als een, ja, als een houten vierkant, ja, houten cilinder omhoog. En wat hebben we daar gezien, wat jullie betreft? Hebben we een gemiddeld Nederlands gezin gezien? Hebben we een heel specifiek gezin gezien? Hebben we de mens gezien, whatever that may
be? Nou, het is ook een tijdsbeeld wat je gezien hebt.
Ja, precies.
Het gemiddelde gezin is ook wel ergens een omslachtige manier om een gewoon gezin uit te kiezen. Hmm. Maar ja, het is ook een tijdsbeeld. Hè? Zo zie ik ook die taal. Ik vind het interessant ook dat dat zo snel verandert. Hè? Hoe mijn oma sprak is al zo anders dan hoe wij nu spreken.
Ja.
Je merkt het ook met de acteurs die dat stuk vertolken. Die hebben dezelfde leeftijd als de karakters. Dus die begrijpen ook die tekst beter dan wij. Die halen ook uit die opnames allerlei woorden die wij dan niet hoorden, bijvoorbeeld.
Die andere nadrukken bedoel je? Een andere...
Nee. Bijvoorbeeld voor de Fatu. Dat is dan voor de lol. Ja, ik wist dat dan bijvoorbeeld niet. Dus dan hoor je het ook niet als je het niet weet.
Ja, dat zijn andere invloeden.
Zou de jochie nou ook weer als hij iets leuk vindt? Hode. Hm. Wisten wij ook niet.
Geen idee.
Nee, dat is, als je iets heel tof vindt, hode, zeg je dan.
Dit is in de nieuwe versie.
Ja, volgens mij komt het uit het...
Papiermens komt
het.
Oké. Dus het is ook een manier voor jullie om te verbinden met wat er nu gebeurt.
Nou, niet dat, dat ik zo... Ja. Nou, ik vind het wel interessant op de werk. Maar wat ik al zei, het is ook meer van... Eigenlijk, het is ook een soort... Hoe boeiend dat nou echt is, weet ik niet. Want ik denk dat...
Maar er sijpelt van alles door in die taal.
Ja, precies. Ja. Nou, wat ik ergens bijvoorbeeld wel mooi vind... is dat je dan ergens dus in die woonkamer van zo'n... ja, eigenlijk redelijk willekeurig Nederlands gezin... dan dat koloniaal verleden bijvoorbeeld gewoon in die taal langzaam ook toch doorsijpelt of zo, weet je wel. En dat je dat natuurlijk wel uiteindelijk ook gewoon hoorbaar is.
Heb je voorbeeld?
Nou ja, wat ik net zeg, dat die kinderen die gebruiken allemaal woorden uit papiermens. Ik denk, als dat koloniaal verleden niet was gebeurd, dan hadden zij dat waarschijnlijk nu niet gedaan.
Ja, dat was die verbinding.
Dus ergens is er, voel je daar, als je gewoon goed luistert, dan kan je daar die... Of een andere wereldgeschiedenis uit reconstrueren.
Een ander voorbeeld is dat de moeder op een gegeven moment een droom heeft over de IKEA.
En heel herkenbaar.
Ja, dat het zegt ook iets, denk ik, over hoe grote rol de IKEA in ons leven speelt.
Ja, waar gaat de droom over?
Nou, zij droomt dan dat er ook co-sharing scooters te krijgen zijn bij de IKEA.
En dit is echt een echt gesprek, wat is opgenomen?
Ja,
precies. Dus dit is niet, dit zou je kunnen bedenken als scenario schrijver om aan denk te tonen je? Hoe groot...
Ik niet hoor, als scenario schrijver. Nee, ja, ik zou dit niet bedenken.
Ik ben geen scenario schrijver, dus ik weet het niet. Maar stel, je bent heel creatief. Dan zou je kunnen denken, we verzinnen een manier om duidelijk te maken hoe op persoonlijk niveau die grote bedrijven werken. Maar dit is dus echt. Zo dichtbij is het dus.
Ja, het zit echt in je lijf of zo. Ja.
Ja. Het gaat hierbij, denk ik, ook om de vergelijking. Of tenminste, dat maakt het waarschijnlijk voor jullie een interessant project. Hè? Dus 10 jaar later... Wat hoop je dat een kijker hier uithaalt? Of hoe moet die het ondergaan? Wat zou voor jullie een goede manier zijn?
Nou, het is ook een heel vermakelijke voorstelling. Het is ook een leuke avond, denk ik.
Ja? Heb je een voorbeeld daarvan waarvan denk je, ja, dit is gewoon... Het werkt als een theatervoorstelling eigenlijk?
Nou, het is heel vaak heel grappig, vind ik. Nou, volgens mij is dat wel zo.
Ja, maar dat is dan... Uit dat eerste deel of zo, maar als die vader thuis komt, dan zegt hij van, papa is er weer. En ja, in het echt is dat eigenlijk redelijk normaal iets om te zeggen, maar als je dat in het theater zegt terwijl je opkomt lopen, dan is dat heel grappig.
Ja.
Snap je? En nou, dat is een beetje een stom voorbeeld, maar ja, dat soort momenten daar...
En waarom is dat dan?
Waarom dat grappig is?
Ja,
dat weet ik ook niet. Het is ook niet... per se dat je dat daar op zoek bent, hoor. Maar het wordt vanzelf grappig als je...
Dat komt door de verandering van de context, denk ik.
Ja, tuurlijk.
Door de andere conventies.
Het was ook helemaal niet het uitgangspunt van laten we een grappig voorstelling maken, maar dat is meer een bijproduct. Hè.
Ja. En het betekent dus andersom geredeneerd, dat de meeste dingen die op theater niet grappig zijn, op het toneel, dat die in het normale leven ook een andere betekenis hebben. Dus daar laat je ook de kunstmatigheid van het theater mee zien. Of de theatertaal.
Ja.
Die gedragenheid, die volzinnen die helemaal niet realistisch zijn.
Het is ook vaak heel ongemakkelijk. Het begin van een voorstelling, tenminste heb ik altijd. Met name bij teksttheater, bij dans veel minder. Maar dat is het begin van zo'n voorstelling. Krijg ik een soort afstotend gevoel van hoe.
Ja.
En dan na een tijdje kom ik erin en dan kan ik me eraan overgeven of zo.
Ja.
Ja, die volgens mij weer heel veel mensen in de beeld. Er was als iemand die postte dan voor de grap op Facebook zo van... Curator says van dans is oké, maar theater niet. Dat is wel een soort van sentiment dat je in de beeldende kunst wel voelt. Van.
Omdat het zo overduidelijk gestructureerd is. En,
ja, en ook literair is misschien. Of zo.
Ja, of het, dat probeert te zijn inderdaad. Ja. Het gaat ook vooral bij slecht theater, toch? Dat je, als je echt slechte zinnen hoort, waarvan je denkt, nou, dit is echt overdreven gedragen.
Ja, ja. Nee, ik heb dat ook wel bij... Maar goed theater, tussen aanhalingstekens.
Ja. Nou heb ik sowieso het idee dat jullie een fijn gevoeligheid hebben voor sociale situaties. Als je werk maakt waarin de poses van wachtende mensen een rol spelen. Of de houdingen van medisch personeel bijvoorbeeld. Ja, dus tijdens de Prix de Rome nominatie hebben jullie een tentoonstelling gemaakt. Eigenlijk gebaseerd op de rollen die je in een ziekenhuis treft. De schoonmaker, de directeur, het medisch personeel. Hun houdingen, hun gedragingen. Hmm. En daartussendoor performances. Dan moet je eigenlijk aan het onderzoeken zijn, aan het nou bestuderen van wat gebeurt hier allemaal? Wat is dit voor rare conventie? Hoe hebben jullie dat gedaan voor deze installatie?
Nou, voor die installatie toen hebben we een tijdje ja, eigenlijk echt een beetje meegelopen in het ziekenhuis. Ik kreeg een soort contact met een chirurg die in het LUMC werkt. En toen hebben we ook interviews gedaan trouwens met een aantal van de mensen die daar werken. En ook een tijdje meegelopen ben, we zijn bij een operatie geweest ook en zo. En rondgekeken eigenlijk als een,
Als een wetenschapper? Of hoe zou je dat zeggen?
Ja, dat als jezelf. Ik weet niet, hoe kijk je?
Wat voor blik is dat?
Nou, we wilden vooral ook alle lagen van het museum zien. Dus we hebben meegelopen met de schoonmaak, die zeg maar de OK schoonmaakt na elke operatie, maar... We hebben ook bij een bestuurslid op het kantoor een interview gedaan. En dingen ertussenin. En die persoonlijke gesprekken uiteindelijk met verschillende mensen in zo'n instituut. Daar hebben we uitgebreide interviews mee gedaan. Die uiteindelijk niet heel erg in het werk terecht zijn gekomen. Dat is een beetje jammer misschien. Maar dat was wel een soort voedingsbodem om de installatie vanuit te maken in ieder geval.
En waarom kwam het niet in het werk terecht? Of wat was daarvoor?
Ja, je hebt dan ook een bepaalde tijd om zo'n installatie te maken. Hè? Een uitnodiging heb je 5 maanden om dat te maken, geloof ik, zoiets.
Ja. Maar goed, je hebt natuurlijk wel vaker dat je dingen doet die dan eigenlijk op zich wel interessant zijn, maar waar je ook geen vorm voor vindt of zo.
Ja.
Nee, we zeggen wel eens van, eigenlijk zouden we meer van ons vooronderzoek in het werk moeten stoppen. Maar ja, dat lukt niet altijd.
En waarom is dat een wens?
Ja. Dan ga je er doorheen, dan denk je, dat is best goed eigenlijk.
Ja, zo'n mooie dingen uit zo'n interview of zo. Dan denk ik, dat wil je dan eigenlijk die blik die je dan op Utrecht Centraal die je aan mensen wil geven door die performance te maken, dat is eigenlijk daar hetzelfde mee. Zo.
Ja. Ja, want niemand bekijkt een ziekenhuis vanuit al die facetten. Je hebt alleen waarschijnlijk je eigen ervaring als patiënt zijnde, als je in een ziekenhuis bent. En door daar dus facetten aan toe te voegen, dus andere perspectieven, krijg je een rijker beeld?
Het is ook wel zo'n ziekenhuis natuurlijk ook een plek waar in zichzelf al een soort contemplatie op het leven zit. Stel voor je bent ziek of zelfs je gaat sterven, dan kan ik heb dat, zo werd het ook ingegeven dat mijn vader had een hartaanval gehad. Hij lag in coma in een ziekenhuis, dat was super heftig. En toen waren wij in dat ziekenhuis vaak en dan ook door die heftige gebeurtenis kijk je al ook anders naar het leven, toch? Alsof je met een grotere afstand ernaar kijkt. En dus zo'n ziekenhuis op een bepaalde manier ook een plek voor contemplatie. Dat is ook een vriendin van mij is ook geestelijk verzorger in een ziekenhuis bijvoorbeeld. En zo'n ziekenhuis is natuurlijk een plek waar wat er belangrijk is in het leven, die vraag kan daar naar boven komen.
Ja, en een hele verhevigde vorm. Want je bent afhankelijk van die mensen om je beter te maken. Of het kan niet meer en je moet zo geriefelijk mogelijk naar het einde toe. Dat zijn allemaal, je hoopt eigenlijk zo snel mogelijk weer weg te zijn uit een ziekenhuis en weer normaal je leven in te kunnen.
Nee, maar het kan ook een bepaalde... Ik bedoel, het is wel heftig, maar het kan ook een bepaalde rust ook wel geven, denk ik. Ja, het verschilt denk ik per mens hoe je daarop reageert of zo.
Dat idee van die rust hebben jullie ook uit die interviews opgemerkt? Of hoe heb je dat... kwam je daar zo bij?
Nou, dan spreek ik meer uit mezelf, denk ik. Maar dat, rust... Het geeft natuurlijk wel een... Ik bedoel, voor mij is het niet per se iets waarvan ik zou zeggen van dat vluchten vind ik dan niet helemaal het ding of zo. Want het is wel iets dat je dan ook daarna bij je houdt en waar je ook van leert en waar je aan terugdenkt of zo, snap je? Want dat het wel een, ik bedoel, misschien niet een fijne ervaring in de zin van, oh, ik ga het nu nog een keer doen of zo. Yeah. Maar wel iets dat belangrijk voor je is en waar je dan ook wel aan kan hechten of zo. Ja.
En
denk ik.
Hoe hebben jullie dat vertaald naar de karakters die we in die installatie zien en de performers?
Nou ja, wij zagen eigenlijk ook een overeenkomst met een museum en zo'n ziekenhuis. Het zijn allebei publieke instituten. En ze zijn allebei ook, hebben zo'n wetenschappelijk karakter. En ja, ik denk dat een museum niet kan tippen aan een ziekenhuis. Maar die contemplatie, die hoop je ook natuurlijk dat plaatsvindt in een museum.
Ja.
En in die zin wilden wij ook die twee instituten met elkaar verbinden in die installatie. Dat die ja, in elkaar schoven, zeg maar.
En als je zegt een museum kan niet tippen aan een ziekenhuis, is dat dan in termen van hiërarchie, zo van eerste levensbehoeften?
Nee, met zo'n intense blik op het leven creëren.
Ja, precies. Nee. Ja. Maar dat is tegelijkertijd wel het streven en ook soms wel de ambitie natuurlijk van een tentoonstelling. Hè, dat je echt iets fundamenteels aanraakt en dat je echt
ja, precies.
Het over vragen hebt van het leven en misschien wel antwoorden zelfs. Hoe geef je dat dan vorm? Hoe hebben jullie dat gedaan?
Nou, we hebben ten eerste de vloer uit een ziekenhuis aangebracht in de galerie. Of de gallery, wat is het? De museumzaal.
Ja, dat is een zaal.
Ja, noemen ze galleries in het Engels. Maar ja, dat. En er is ook een bepaalde choreografie die met die vloer wordt aangegeven. In het ziekenhuis ook in een rode baan, daar moeten ze snel doorheen kunnen. En de gele stapjes gaan naar die afdeling. En, nou ja, het is ook een soort choreografische aanwijzing op die vloer. En ook hebben we camera's die normaal gesproken worden gebruikt om in een lichaam te kijken, hebben we uit de wanden van het museum laten komen. En die filmen de bezoekers, maar ook de performers. En de performers konden die camera's ook in hun mond doen, dat de performers ook van binnen werden gefilmd. En dat was dan weer te zien op schermen. En was er een programma dat we hadden gemaakt, dat een archief aanlegde van, want af en toe werd er opname gemaakt. Dat was een soort toevalsberekening van, nou ja, voor elke 10 filmpjes worden er 3 worden opgeslagen. En die kunnen ook weer door het systeem worden teruggespuugd op die schermen. En dat wordt dan afgewisseld met live schermen. Dus er werd ook een archief opgebouwd, zeg maar. Leg ik dat helder uit? Of is dat
ja,
heel
zeker.
Vaag?
Nee, ik snap het. Okay. Ja. En dat werd dan inderdaad op een scherm getoond. En we hadden natuurlijk de poppen. De poppen noem ik het nu eigenlijk, sculpturen zou ik beter kunnen zeggen. Ja. Poppen zijn poppen natuurlijk niet.
Goed, wij zeggen altijd sculpturen, maar andere mensen zeggen altijd poppen, maar goed.
Dat is wel natuurlijk de associatie. Dat zegt iets over hoe wij er naar kijken waarschijnlijk.
Jawel, ja. Dat was ook wel van oorsprong ook wel. We hebben het ook wel eens over gehad, dat is een soort over hoe je met als kind met zo'n figuur speelt of zo. Hè? In die zin is pop ook wel een logische associatie hoor.
Nou ja,
dat het dan in oorsprong van hoe die toen begonnen met die sculpturen te maken, weet je wel.
Ja. En je zou het als compliment kunnen zien, want een pop vertegenwoordigt iets uit de echte wereld. Een sculptuur staat op zichzelf, maar het is wel, lijkt mij uit de context af te lezen, dat een pop voor jullie refereert aan de ziekenhuisstructuren.
En het zijn ook portretten van mensen die, hè, dat is dus die mensen die we geïnterviewd hebben, daar hebben we ook die sculptuur van gemaakt. Ja. Nee, het is een beetje een complexe installatie. Ik denk dat de kern ook van dat, wat je vroeg van over van hoe roep je die afstand of die blik op in dat museum of zo. Dus hadden we ook het idee van zo'n lege ruimte. Hè? Dus dat die camera's en die sculpturen en het publiek, die kijken eigenlijk allemaal naar dat midden van die zaal. Waardoor er een soort, ons idee was dat daar dan een soort leeg podium is, laat maar zeggen. Waar af en toe ook die performers waren of, maar waar ook het museumbezoek of jijzelf of een beeld kan worden om over na te denken.
En waar je dus overheen moet lopen. Dus op een gegeven moment moet jij op dat podium staan.
Ja, precies. Ja.
Het is onontkoombaar.
Ja.
De sculpturen, hoe verhouden die zich tot de performance wat jullie betreft? Want die performers waren natuurlijk niet altijd. Die installatie is er ook gewoon als er geen performers zijn.
Ja, ergens. Oorspronkelijk was dus het idee dat die, en nog steeds eigenlijk wel, dat die sculpturen zelf ook een performance zijn eigenlijk. Hè? maar die zich op een veel trager, op een veel tempo, tragere manier tempo zich afspeelt. Zo'n sculptuur die staat ergens en die performt eigenlijk op die plek. Op een gegeven moment dan verplaatst hij ook ergens anders.
Daarom houden we ook vast aan die 1-op-1 maat met die sculpturen of die poppen. Omdat je dan veel sterker die performatieve kwaliteit van dat object hebt.
Je leest er een mens in, een figuur.
Ja, als jij 's avonds laat thuis komt, dan kan je plotseling heel erg schrikken van een jas die ergens hangt.
Yeah.
Dat gevoel, dat ken je toch? Dat uncanny, dat gevoel dat je de aanwezigheid voelt van een object dat op een mensgestalte lijkt.
Mm.
Dat kan je eigenlijk niet aan ontkomen. Dus het zit zo diep in je, door je een enorm sterke trigger is dat.
Ja. Ja, en die directe associatie, die wil je hebben met die figuren.
Ja.
Hoe zien jullie eigenlijk hoe de mens zich gedraagt? En is er een kern van die mens daarachter? Hoe kijken jullie daarna? Want jullie koppen zijn, kunnen soms veranderd worden. Hè? Er zijn soms installaties waarin meerdere koppen zijn. Refererend aan de sociale rollen die we kunnen hebben in het leven. Soms ben je vader, soms ben je patiënt, soms ben je, loop je in een winkel. En zo zijn er nog 1000 natuurlijk. Zit er dan achter die façade, zullen we het zo maar zeggen, nog een kern van een mens? Die uniek is?
Dat weet ik niet.
Of zijn we allemaal gewoon, doen we het maar gewoon met wat we uit de rekjes plukken van de kostuums en die toolbox?
Ja.
Ik zou maar eens,
als ik dat zou weten. Ja.
Of zoeken jullie daar helemaal niet naar? Houdt het op bij de eerste laag?
Ik denk dat iedereen daar ook een beetje voor zichzelf naar moet zoeken.
En jullie? Hoe kijken jullie ernaar?
Poeh. Nou, ik weet het niet. Of er, zeg maar, alsof er maar de ware jij er is en dat je die dan, die ontstaat toch ook door de tijd heen?
Mm-hmm.
Maar ja, dat is een beetje de vraag naar je gezicht voordat je geboren werd, hè?
Ah, zo heb ik hem nog nooit horen. Geformuleerd worden.
Dat is een beroemde boeddhistische vraag.
Hoe zou je gezicht eruit zien?
Voordat je geboren was.
Want dat laat je echte persoon zien, of je echte kern.
Maar daar doe ik verder geen uitspraak op. Dat is onderdeel van het probleem.
Hè? Ja.
Ja.
Is dat een domein waar jullie naar zoeken? Want ik heel duidelijk uit jullie werk spreekt de fascinatie voor de eerste laag. Alle koppen, de gedragingen, de sociale afspraken.
Nou, ik zie dat inderdaad wel, maar dit is, ja. Hoe moet je zeggen, er is denk ik wel een, ja, dit is een vraag, hè, denk ik. Van die kleding en die woorden en die taal en die bewegingen, dat is een soort scherm of een soort constructie inderdaad, hè? Want letterlijk in het geval van die poppen of zo, van die sculptuur van waar, maar ook voor ons, hè? Van, dat zijn dan dingen waar je mee presenteert.
Ja.
En ja, de vraag is of je inderdaad daarachter nog iets is dat, Over die performance van het familieportret denken ook wel zo over na, hoor. Dat je als publiek krijg jij al die fragmenten van tekst gepresenteerd. En ja, daarachter zitten die mensen ergens, maar die kan je niet zien.
Ja.
Die zitten alleen maar naar die acteurs te kijken. En dat is onderdeel van de tragische kant van het stuk.
Tegelijkertijd zijn voor mij die acteurs zelf ook een onderwerp. Daar sta je wel naar te kijken. Er zijn ook mensen. Nee, maar dat meen ik wel serieus. Dat ook, het biedt ook een mogelijkheid om die acteurs, die mensen, langer te bekijken dan normaal gebruikelijk is.
Ja,
als jij iemand op straat heel lang zit te aanstaren, dan word je gek verklaard. Of dan worden mensen heel boos.
Ja, dan bellen ze de politie.
Ja, dus de setting van het theater, die geeft de mogelijkheid om dat langer te doen dan mag.
Ja. Maar is dan in het lang kijken het streven om te analyseren wat er op de oppervlakte gebeurt? Of probeer je toch daaruit dan de kern van iemand te halen?
Nou, je hoopt natuurlijk dat daar wel iets naar voren komt. Maar dat kan je niet zo afdwingen. Hè? Dat,
nee.
Of iemand dat ziet of dat er gebeurt. Of, ja, dat zijn,
nee, dat weet je niet.
Dat moet je omheen cirkelen, zeg maar.
Ja, maar dat is wel het doel wat in zicht is.
Ja, niet zo concreet, maar misschien wel.
Ja. Dit is omheen cirkel, hè? Uitgelegd in één zin. Ja, niet zo concreet, maar toch wel. In een van jullie projecten komt ook het idee naar voren dat je eigenlijk door naar iemands gelaat te kijken de persoonlijkheid kunt kennen. Dat is een oud idee uit de oudheid. Hè, dus iemands gelaatstrekken voorspellen hoe iemand van binnen is.
Ja, precies, ja. Maar daar zijn we het dus dan niet mee eens.
Nee, precies.
Nee, dat is meer een soort masker. Ja. Hey, want dat ging eigenlijk over, dat toen hadden we, was een performance in die we in, oorspronkelijk in het MACBO hebben gedaan in Barcelona. En dat was inderdaad een soort, eigenlijk een choreografie van gezichtsuitdrukkingen. Maar je zit dus inderdaad de hele tijd die maskers of die hoofden te boetseren. Dat was op een gegeven moment een tijdje. En ja, daar dachten we inderdaad ook nou in de zin als een soort masker, wat je ook al zei, hè, van die rolverwisseling en het kunnen veranderen van zo'n kop op zo'n sculptuur, dan wordt het ook een soort ander karakter of een andere rol. En nou ja, als je dan nadenkt over dat gelaat ook als een soort communicatiemiddel of een uitdrukkingsmiddel, dan is het natuurlijk, dat is natuurlijk ook iets dat we voortdurend lezen. En ook enorm goed zijn in dat te lezen. Van, ja. Het is ook bizar eigenlijk als je erover nadenkt van dat al die twee ogen, of ja, over het algemeen dan, twee ogen, een neus en een mond, laten we zeggen. En hoeveel verschillen wij daarin kunnen zien. Want het kleinste verschilletje in hoe iemands wenkbrauw loopt, dat daardoor zijn we al in staat iets om een ander mens te herkennen, of een ander gevoel, of een ander. Nou ja, en ook dat dan die AI-dingen ook gelijk zo getraind worden, vind ik ook dan zo grappig. Dat dan een van de dingen is die dan gelijk heel ver oploopt, omdat dat ook is waar wij zo goed in zijn, weet je wel.
Ja.
Dus dit, als mens kan je ook niet, ja, je bent alleen maar jezelf aan het kopiëren, laat maar zeggen. Maar goed, dat is daar gelaten. Maar, dus we met die gelaatstrekken bezig en het idee van zo'n maskers. En toen zijn we eigenlijk allemaal gezichtsuitdrukkingen gaan verzamelen. En toen hadden wij het was een beetje het idee dat je dan die acteurs, die zitten eigenlijk die hele voorstelling min of meer.
Ja, een binge-watch, hè?
Ja, precies. En die zitten dan ergens naar te kijken, wat jij als publiek dan niet ziet. Een soort lichtbron.
Waardoor zij ook, scherm.
Mm-hmm. Precies, waardoor zij ook verlicht worden. En dan was ook een beetje het spel van dat wat die acteurs zien, dat lezen wij dan van hun gezicht af, laat maar zeggen.
Ja.
Een beetje,
een beetje alsof je een persoon in een donkere ruimte ziet en de enige lichtbron is telefoon. En wat je dan op het gezicht ziet, dat dan zeg maar uitvergroot in theater over verschillende acteurs heen.
In een flickering light heette die installatie inderdaad, vier acteurs.
Het kan een kampvuur zijn, maar het kan ook je telefoon 's nachts in bed zijn.
Ja. Daarin zit ook toch het soort de zoektocht naar, waar ik eigenlijk de uitzending een beetje mee begon, de toolbox van menselijke gedragingen. Oh ja, je hebt verwondering, je hebt angst, je hebt verbazing. Het is een beetje een verkenning toch van de mogelijkheden die we hebben in dit leven. Wat vinden jullie, wat leren jullie daar zelf als persoon van als je zo'n project hebt afgerond? Kijk je dan vervolgens anders naar archetypische gedragingen of blikken of gezichten? Hoe is dat?
Waarschijnlijk.
Hoe ervaar je dat?
Waarschijnlijk, het is wel. Je doet die projecten natuurlijk wel omdat je dat zelf door geënthousiasmeerd wordt. Hè? En dat je daar iets in denkt te kunnen vinden. Wat Sander al eerder ook over had. Van als dat een beetje, wat zijn nou, wringt of zo? Of als er iets moeilijker is, dan denk je van, oh ja, hier kan ik iets mee. En ja, dan natuurlijk uit al die projecten neem je iets mee en dat stapelt zich op.
Ja, het gaat misschien ook op een gegeven moment weg. Ik weet nog dat op een gegeven moment, dat misschien was het ook wel rondom dat project, of toen begonnen met die koppen te boetseren en zo, dat je dan in de tram ook, ja, dat je gewoon enorm naar die hoofden van mensen gaat kijken en de verschillen daar ook in, dat je echt denkt van, wow, dit is echt een heel rond hoofd gewoon dat iemand heeft, snap je? En dat je dat ook echt van, wow, dat is veel, zo rond maak ik ze nooit, denk je dan. Maar ja, het kan
dus
wel.
Dit is overdreven, ja.
Ja, dat verandert in je blik. En op een gegeven moment raak je dat ook weer kwijt als je dan een tijdje niet mee bezig bent nu.
Ja.
Het is niet dat ik nu dat nog de hele tijd heb, hè?
Nee.
Dat moet je ook dan een beetje bijhouden. Of dan op een gegeven moment raakt dat weer een beetje, ja.
En dat is natuurlijk ook het magische van kunstenaar zijn en met mensen bezig zijn en bestuderen. Je krijgt een bepaalde focus daarop. De blik die je ook een ander gunt als je die performance op Centraal, Utrecht Centraal brengt. En op een gegeven moment kun je dat ook weer loslaten en naar een ander project gaan. Zijn jullie ook eigenlijk bezig met inderdaad natuurlijk de context van het museum, maar ook de context van het kunstenaarschap? Kijken jullie ook wel eens heel direct naar jezelf van hoe gedragen wij ons als kunstenaar als het om een sociaal gecodeerde omgeving gaat?
Nou,
misschien een idee van een volgend project.
Nou, op zich wel. Nee, ja, ik vind de studio van een kunstenaar altijd heel fascinerend. En vooral ook bij andere kunstenaars.
Oh, ja. Een beetje als het gelaat, toch? Zo proberen te bestuderen hoe iemand dan in elkaar steekt door zijn studio te analyseren. Ja,
Bruce Nauman is daar natuurlijk voor mee bezig geweest. Mapping de studio of het lopen over het vierkant heen. En ja, voor mij is dat die studio's inderdaad ook een soort uitdrukking van wie iemand is of hoe iemand denkt en hoe iemand handelt. En ja, daar ben ik wel veel mee bezig, ja.
En ook de, laten we zeggen, de onzichtbare economie van het kunstenaarschap. Dus hoe je jezelf portretteert of met wie je praat of wie je kent. Zijn dat ook fascinaties voor die systemen? Die ongeschreven regels daarbinnen?
Dat weet ik eigenlijk niet.
Dat lijkt me interessant om werk van jullie te zien wat daarover gaat. Omdat het zo rechtstreeks op je eigen ervaringen slaat.
Nou ja, die installatie in het... Het is misschien niet helemaal een antwoord, maar in de Rijksacademie, die wachtkamer, dat was voor ons, waar zeg maar die Accidents Waiting to Happen in het Stedelijk was een soort samenkomst van een museum en een ziekenhuis. En hier was dat de studio en die wachtkamer, want de studio was ook nog gewoon aanwezig. Het was niet opgeruimd, zeg maar.
Mm. Nee, maar hij bedoelt ook echt inderdaad van... Jij bedoelt ook inderdaad van hoe mensen zich op een opening gedragen of zo. En hoe je dan altijd zo over iemands schouder staat te kijken.
Nou, we hebben een keer een fictieve galerie opgericht, hè?
Vertel.
De Galerie Ansgar Lund. En die deed mee aan kunstbeurzen. En alle kunstwerken waren nep. Maar er waren de galeriehouder en de potentiële kunstverzamelaars, die waren ook nep. Het waren acteurs die ook een choreografie uitvoerden, die ook weer bestond uit observaties die we eerder deden op andere beurzen. En die performance duurde ook gewoon de hele beurs, 5 dagen, de hele dag. En daardoor werd ook, ja, eigenlijk hetzelfde soort principe als op Utrecht Centraal, dat zeg maar die beurssetting theatraal gemaakt werd. Ja, wat die eigenlijk al heel erg is natuurlijk, met al die schotjes en iedereen trekt iets moois aan. En je gedraagt je toch anders op een beurs dan in de kroeg of zo, of weet je wel.
Ja.
En daar hebben we meegedaan aan 2 beurzen.
Het blijft fascinerend, die verschillende contexten en welke gedaantes je daarin kunt aannemen en welk gedrag je daarin kan vertonen. Dat blijft volgens mij een bron van inspiratie, kan ik me voorstellen.
Ja.
Wat zit er nu aan te komen, behalve het familieportret? Waar werken jullie aan? Waar zijn jullie nieuwsgierig naar?
Naast het familieportret zijn we ook bezig met een tentoonstelling met het Amsterdam Museum in Huis Willet Holthuizen. En daar zijn we bezig met het verleden van dat huis. En dan met name het verleden tijdens de Tweede Wereldoorlog. Maar we denken na over geest uit het verleden in algehele zin ook daardoor. En ook geest uit de toekomst.
Oké, interessant. Ik ben heel benieuwd. En wanneer kunnen we het familieportret zien?
Dat kunnen we zien in het Stedelijk op 22, 23 en 24 november.
Dus heel snel al, inderdaad.
Precies, we zijn nu aan het repeteren.
Geweldig. We hebben iets meer inzicht gekregen in hoe dat dan in zijn werk gaat en wat jullie beweegredenen erachter zijn. Maar ook weer niet alles. Dit was natuurlijk ook maar wat er tot uiting komt in een gesprek. En daar zit volgens mij nog veel meer achter, maar dat moeten we gewoon zelf gaan zien. Fijn dat jullie er waren, dankjewel.
Ja, jij bedankt.
Tot zover Kunst is Lang van deze week. We zijn er volgende week weer. Tot dan.